Ja, dat is een hele zware tekst, gemeente. Het gaat om drie dingen in onze tekst. U kunt het zo samenvatten: laster, spot en smaad. Wel, dat is toch wel heel wat, dat zich openbaart bij het kruis van Christus. Hoe zal het onder ons zijn als het ook nu weer wordt verkondigd? Wat zal onze reactie zijn? Laster, spot, smaad. Ach, zo erg zal het niet zijn. Maar zal het nu zo zijn dat wij werkelijk een blik in het geloof mogen slaan op de gekruisigde? Daar gaat het om. Wij schrijven boven deze tekst Christus en zijn evangelie bespot. Dat evangelie wordt ten eerste verdraaid en ten tweede het evangelie wordt ook verklaard. Dus Christus en zijn evangelie bespot. Het evangelie wordt ten eerste verdraaid en ten tweede dat evangelie wordt ook verklaard. We zouden ook kunnen zeggen, in onze eerste gedachte gaat het om onderwijs aangaande de kerk. En in de tweede gedachte onderwijs aangaande de weg der verlossing. Het gaat dus om die voorbijganger. Denk maar dat u het bent en dat wij het zijn. Van de week druk geweest, misschien met veel dingen. Misschien met jacht in de kerk. De zondag leidt daaronder vaak. En zo zit je misschien wel in de kerk en ja, even gelegenheid om te luisteren. Gelukkig als u dat nog neemt. Veel mensen hebben dat niet meer zo. Die komen inderdaad gewoon even langs in de kerk. Het moet niet te lang zijn. Het moet niet te diep gaan. Het moet zo zijn dat het licht verteerbaar is. Even zo langskomen. Wij moeten wel erkennen dat dat zowel voor de prediker als voor de gemeente, dat dat een verzoeking is. Dat wij dat zo makkelijk zo doen. Dat wij vaak naar huis gaan toch wel met de gedachte, ach ja, wat heeft het mij nu eigenlijk gezegd en wat heeft het mij nu gebracht? Voorbijgangers. Wel, deze voorbijgangers aan het kruis, ze lasteren de zaligmaker. Geen beste mensen, nee. Toch, ze zouden naast u kunnen zitten. Want het zijn eigenlijk wel mensen waar je, los van dat ene dan, waar je toch wel heel veel mooie dingen van kunt zeggen. Want het was toch zo, ze hebben het over de tempel en ze nemen het op voor de tempel. Het zijn echte kerkgangersgemeenten. Het zijn mensen die hart hebben voor de kerk. En wie heeft dat in onze tijd nog? Daarbij is het ook zo, deze mensen, zij spreken over de verlossing. Behoud u zelf. Dus het gaat, ze weten dat. Het gaat erom dat wij behouden worden. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, nou, die mensen hebben best wel heel veel mooie eigenschappen. En straks gaan ze naar huis, de meeste van hen, en dan slaan ze op hun borst. En dan is het zo dat ze diep onder de indruk zijn. Ze hebben indrukken van het evangelie. Ach, maar in de tekst helemaal niet. Dan moet je zeggen, al die mooie dingen, ze worden overschaduwd door de boze lastertaal die ze uiten. En die ze in een verdraaiende zin hem voor de voeten werpen. Ach, de voorbijgangers. Pas maar op, u en ik, dat wij niet op die wijze ook voorbij gaan vanmorgen. Dat wij straks naar huis gaan en dan zijn we even langs geweest. We hebben er even iets van gehoord. Maar ja, wat blijft er van zitten? Want dat voorbijgaan, dat is juist voor een kerkmens zo heel bedreigend. Zo bedreigend dat u niet verder komt dan dat voorbijgaan. En misschien komt u ook wel niet verder dan die reactie die ze daar dan spottende uitspreken. Ze schudden hun hoofd in een bepaald gevoel van mededogen. Dat nog wel voor de schijn, alsof ze meeleven. Ha, zeggen ze, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt. Dat is een verdraaid evangelie. Waarom? Wel, de Heere Jezus had dat wel eens gezegd, zo ongeveer. Wat daar op leek, dat was in, u kunt het wel opzoeken, in Johannes 2 bijvoorbeeld. Daar heeft hij dat heel duidelijk uitgesproken. Ik hoef het ook niet op te zoeken, want u kunt het daar vinden in vers 19. En de Heere had daar gezegd, breek deze tempel en ik zal er zelf in drie dagen opbouwen. Maar dan moet je eens kijken wat hier staat, jongens en meisjes. Nu, ze hebben de klok gehoord, klok horen luiden. En wat zeggen ze nu? Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt. Ze verdraaien het totaal. De Heere zei, breek deze tempel, dat doen jullie. Jullie zullen de tempel breken. Maar zij zeggen, weet je wat hij gezegd heeft? Weet je wat hij zei? Je hoort het jezelf ook wel eens zeggen, hè? Weet je wat hij zei? Van een buurman? Of van een, noem maar op, van wie dan ook. Zo kunnen ook wij de woorden van mensen verdraaien. Weet je wat hij zei? Hij zei, ik zal die tempel afbreken. Nou, dat is wel een zware beschuldiging. Als de Heere dat nu echt gezegd had, ik zal deze tempel afbreken. Als je nou toch zou denken dat er iemand in Sliedrecht rondloopt die zou zeggen, ik zal wel eens maken dat die kerk aan de kerkbuurt, dat die in elkaar stort. Ik noem nou maar eens wat. Dan zou je toch wel denken, dat is een grote vijand. En als hier nu de indruk wordt gewekt dat de Heere Jezus zelf gezegd heeft, weg met al die kerken. En weg met al die preken enzovoorts. Dat is ook een aantasting van, ja, van heel de dienst van God. Dan tast je de kerk in zijn hart aan. Maar dat had de Heere niet gezegd. De Heere had gezegd, breek deze tempel. Dus eigenlijk, hij bedoelde te zeggen, ik moet naar u wijzen. Ik moet niet naar mezelf wijzen. Ik zal die tempel niet afbreken. O nee, de zaligmaker, u weet het wel. De Heere Jezus, wat was hij niet bewogen met de tempel. Als kind van 12 jaar al dus. En hij zou die tempel, oh nee, hij zou die tempel natuurlijk nooit afbreken. Dat is onmogelijk, dat zou nooit kunnen. Maar u zult het doen. Hij zegt tegen de Joden, breek deze tempel. Dat zullen jullie nou gaan doen. Zou dat nou kunnen, gemeente? Zou u het nou ook kunnen doen? Hoe staat u? Hoe denkt u over de kerk? Je bent hier misschien heel je leven geweest en je hebt die kerk lief en je hebt daar toch wel sympathie voor en je hecht daaraan en noem maar op, hè, wij kunnen echt zo verbonden zijn met die kerk. En zou ik nou die tempel kunnen gaan afbreken als Jood die zo roemt in die tempel? De Heere legt het bij hen neer, jullie gaan die tempel afbreken, dat zal ik nooit doen. Want het is het huis mijns vaders, maar jullie doen dat. Nou, maar dan komt het wel dichtbij. En het zou best eens kunnen, jongens en meisjes, dat jullie dat ook doen. Dat jullie, misschien komt er wel een moment in je leven dat je die kerk de rug toekeert. Of misschien was het vanmorgen thuis, het zou, ik weet het niet, het zou kunnen dat je er eigenlijk ook helemaal niet zo voor voelde om weer naar die kerk te gaan en weer te gaan luisteren naar datgene wat je al lang weet. Breek deze tempel. De Heere zegt, dat zijn jullie. Jullie doen het. Ik zal hem opbouwen. Maar jullie zijn slopers van de kerk. Tja, dat is toch wel heel wat. Breek deze tempel, zegt de Heer. Hij rekent daarmee. Hij weet dat ze het zullen doen. Want 70 jaar later, na de kruisiging, zal die tempel in puin vallen. En wie is daar nou de schuld van? Gemeente, wie is nou de schuld van al die kerken in Nederland? Waar de mensen niet meer, ze weten niet meer wat ze ermee aan moeten. 1000 jaar geleden, 500 jaar geleden, 50 jaar geleden, de mensen waren er nog mee bezet. De mensen hadden die waarheid van de kerk lief, hadden die zaligmaker lief die in dat woord gebracht werd. Zonder te idealiseren, dat weet ik. Dat moeten wij nooit doen. Vroeger was het ook van alles. Ook in de dagen van de Heer Jezus. Ook in de dagen van de oude schrijvers. Maar je moet je wel de vraag stellen als ik nou zo'n tekst hier lees. Hoe komt dat nou toch dat al die kerken zo, dat al die kerken zo leeg zijn? En dat daar geen belangstelling meer voor is. Het is toch, het gaat mij vaak persoonlijk, dat kan ik eerlijk zeggen, het gaat me door merg en been. Dan houdt de Partij van de Arbeid zijn congres en dan zie je een preekstoel op de achtergrond. Dan denk je, ja, wat een buitengewoon verval. Wat een vreselijke toestand. Dat dat in Nederland gebeurt. Dat de kansels en dat de kerkbanken afgedankt zijn. Dat is toch vreselijk. Ja, en dat zal hier niet... Nee, zal dat hier niet... Oh, dat weten we ook niet, gemeente. Dat weten wij ook niet. Of wij het zullen verduren. Of onze jonge mensen stand houden. Want het is een moeilijke tijd. Een zware tijd. En je hoeft er niet op neer te kijken. Je hoeft niet te zeggen, al die mensen die dat nou toch zo gedaan hebben. Al die mensen die de kerk verlaten hebben. Je hoeft er niet op neer te kijken. Want je kent al die dingen ook in je eigen hart. En je weet wel dat het ook in je eigen gedachten woelt en speelt van, ja, heeft het nog wel zin? En is het nog wel belangrijk dat we naar de kerk gaan? En moet het allemaal nog wel zo? Ik heb in Dan Woude wel eens gezegd tegen de gemeente. Gemeente, en de mensen kwamen echt wel naar de kerk. Weet u hoe we de kerk, zal die kerk er over 30, 40 jaar nog zijn? En weet u, u zegt misschien wel tegen mij als dominee, dan moet u nog wat langer preken, dominee. Dan is de kerk zo leeg. Nee. Als die dominee wat korter gaat preken, dan is de kerk zo leeg. Dan is het zo gebeurd. Dan zal er weinig meer blijven. Dat is toch wel een heel aangrijpende gedachte. Als het hier gaat over de mensen die de kerk afbreken, dan is het aangrijpend dat je moet zeggen, och, zou dat nou ook in mijn leven zo kunnen zijn? Hoe vaak heb ik nu als voorganger, hoe vaak heb ik de kansel ontwijd? Begin bij mezelf. En hoe vaak heb jij dat nou gedaan? Als nou de Heere voorbij komt vanmorgen, en ik ben ook maar zo'n voorbijganger, en dat gebeurt toch vaak, daar hoef je nou geen lasteraar voor te zijn. Maar je bent gewoon toch maar een voorbijganger. Je gaat toch weer naar huis en het is allemaal weer gebeurd. En ja, dan is het allemaal weer echt allemaal voorbij. Dat is een aangrijpende gedachte. Zij hebben de kerk afgebroken. Weet je, laatst in de krant Rotterdam, hè, die stad. Ik ken die stad ook wel uit de goede tijd. Dat daar de kerken volliepen. En dat de singels volliepen met de mensen. Toen was er een foto van al die kerken, ook na het bombardement van de Duitsers. En toen zei iemand over die kerken in Rotterdam, over al die kerken, eerst hebben de Duitsers de kerken plat gegooid en nu doen de kerkmensen het. Want dat is toch de conclusie, gemeente? Ja, dat moeten we toch eerlijk zeggen. En dan moet je zeggen, o Heere, bewaar ons daar toch voor, want wij zijn niet beter dan die Joden. Ach, wat een treurige zaak als het zo gaat. Maar, zegt de Heere, ja, wij moeten niet blijven steken in al die sloperij. Wij moeten niet blijven praten over al die dingen wat een mens doet. Maar, zegt de Heere, ik zal die tempel weer opbouwen. En dat is toch wel waar, de Heere. Dat is nu het kerkvergaderend werk van de zaligmaker. Ik zal die tempel weer opbouwen. En hij zal met die kerk zijn plan voeren. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is nu de kracht van Jezus Christus. Daar hangende aan het kruis. Want terwijl die mensen daar spotten, is hij bezig om die kerk te vergaderen. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze alle tot mij trekken, zegt hij. Wel, dat is de geweldige hoop. Dat is ook het perspectief voor de toekomst. Ik zal dezelfde in 3 dagen weer opbouwen. Dat is een geweldig woord. Dat is een woord van hoop voor jullie en voor ons allemaal. Dat is een woord van verwachting. Dan mogen wij zeggen, ja Heere, wij hebben niet het laatste woord. Wij zouden het wel doen. Wij zouden geen steen op de ander laten. Maar de Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Dat zal hij doen. En hij is ook tot in eeuwigheid de getrouwe aan zijn kerk. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar nu vatten we dit eigenlijk wel goed op. Want die Joden hebben het over die zichtbare kerk. En dat is goed, dat moeten wij dus ook doen, omdat het in de tekst zo bedoeld wordt. Maar in Johannes, waar de Heere dat zegt, staat, Hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Dus hij bedoelde helemaal niet die tempel in Jeruzalem. Hij bedoelde die andere tempel. Ja, die tempel, dat was een schone tempel, geliefde. De tempel van zijn lichaam. Want dat is een Bijbelse gedachte. Ook wel belangrijk om daar even bij te blijven stilstaan. De tempel van je lichaam. En dan hoef ik niet alleen aan jonge mensen te denken. Ik denk aan ons allemaal. God gaf ons dat lichaam. En dat lichaam is een ontzaggelijk wonder. Wat een wonder. Dat je denken kunt, dat je bewegen kunt, dat je lopen kunt. Wat een wonder is dat menselijke lichaam. Ook al door al zijn mogelijkheden die de Heere aan jou gegeven heeft. Ook jij hebt zoveel mogelijkheden van de Heere ontvangen. Zeg maar nooit dat je misschien op allerlei manieren, hè, dat het misschien met jou en met alles wat je hebt gegeven, dat het niks is. Oh nee, denk eens aan Van Vliet. Daar was ik zondag even in Utrecht nog. En dat is toch wel wat, als je nou alleen nog je hoofd zo bewegen kunt. En als je dan zo bijzonder, zo buitengewoon, dat je dan toch zo buitengewoon iedereen kunt aanspreken en dat hij zegt, ja, ik mag nou tegen iedereen goed van God spreken. Geen woord is erover. Het gaat niet om een mens hoor. Begrijpt u wel. Maar we mogen toch wel zeggen. Wat die tempel van je lichaam. Al heb je nou alleen nog maar je mond. Hij heeft alleen nog zijn mond om te spreken. En elke zuster weet wie die is. Elke dokter. Nou, ik moest nog gaan preken als dominee. De avonddienst. Ik dacht, nou, hij bereikt meer mensen dan ik. En u. En dat is toch wel iets, daar word je wel stil van. Ja, je hebt, een mens heeft toch gaven in zijn leven ontvangen, dat je praten kunt. En dat is voor een dominee. En natuurlijk, daar moet je door genade alleen maar voorzichtig mee omgaan. Anders maak je daar ook nog misbruik van, wij allemaal. Maar dat je nog praten kunt. En dat je denken kunt. Dat je bidden kunt. Je lichaam, dat is een wonderlijk iets. Dat is al een heerlijk iets. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat er zo weinig dokters in Nederland zijn die niet in God geloven. Ze zien altijd in dat lichaam die tempel van het lichaam. Maar, ja, ik weet het wel, een lichaam. Op zichzelf hoeft dat niet een tempel te zijn. Wel nee, het kan wel een kroeg zijn. Het kan wel iets zijn waarvan je zegt, nou daar doe je nou helemaal niks goeds mee. Maar als er nu één tempel was waarvan je zegt, nou dat was nou een volmaakte tempel. Dat was dat lichaam van de zaligmaker. Breek deze tempel. Hij zeide dit van de tempels en zijn lichaams. En die tempel die hebben ze gebroken. Dat is dan nog veel ernstiger. Dat ze niet alleen die stenen gebouwen hebben afgebroken. Maar dat ze nu ook dat schone lichaam van de zaligmaker. Dat ze dat hebben ontwijd, besmeurd, gedood. En dat het bloed over die slaper liep. En dat hij daar nu zo. Ach, dat die tempel is gesloopt. O, wat kan een mens ver komen in de schuld. Wat kan een mens diep in de zonde wegzinken. Om die schone tempel van zijn lichaam te slopen. Dat is aan het kruishout gebeurd. Wat is dat een vreselijke zaak daar aan het kruis. Hij, de Zoon van God, die daar zijn lichaam gaf als een tempel. Dat wil zeggen, als een plaats waar altijd Gods lof werd verheerlijkt. Dat hebben wij nu met elkaar. Wij hebben die tempel tot met de grond gelijk gemaakt. Ja, dat heb ik echt ook, hebben wij allemaal gedaan. Ja, dan daalt het toch wel tot de diepste, grootste ellende. Als je denkt, zou ik daar nou toe in staat zijn? Ja, ik geloof het, gemeente. Daar zijn we nou echt, u en ik, daar zijn we nou toe in staat. breek deze tempel. Dat is het lijden van de zaligmaker. Breek deze tempel. En daar hangt hij aan het kruis. En die tempel, die is afgebroken. En we hoopten als mensen dat het nooit meer wat zou worden met die tempel. Dat is nou ons godsdienstig bestaan. Dat is niet het bestaan van de wereld alleen. Maar dat is nu ons godsdienstig bestaan. Zo staat het er nu bij met u en met mij. En toch zegt de Heere van die tempel. En dan gaan we eens even doordenken over die kerken. Toch zegt de Heere Jezus ook over die tempel. Die tempel van zijn lichaam. Ik zal dezelfde weer opbouwen. En dat is gebeurd, kinderen. Dat is gebeurd bij, natuurlijk bij de opstanding. Toen de Heere Jezus uit het graf verrees. En toen dat lichaam, dat volmaakte lichaam, in al zijn heerlijkheid geestelijk zich mocht openbaren aan de kerk van toen, aan zijn discipelen. Een verheerlijk lichaam. O, wat een heerlijke tempel was dat. En wat is dan die tempel? Schoon. Als dat nou toch je lichaam zijn mag. Nee, dat is dat van jou niet. En van mij ook niet. Zeker niet. Wat heb je ermee gedaan met je lichaam? Wat heb ik ermee gedaan? En wat heb jij ermee gedaan? En u? Je kijkt wel eens naar je handen en zegt, wat hebben die handen allemaal gedaan? Nou, dat zou, gemeente, dat zou met geen pen te beschrijven zijn als we dat allemaal moesten, als we daar getuigenis van zouden moeten afleggen. Wat heb je met je oog gedaan, mensen? Wat heb je met je oren gedaan? Weet u? Je lichaam, ik vraag het maar aan oud en jong, is mijn lichaam een tempel? Dat kan alleen als de Heilige Geest erin woont, anders niet. Want anders is het een moordspelonk. Een vuile bron, zegt David. Mijn lichaam. Je staat wel eens voor de spiegel, toch? En dan let je allemaal op al die dingen die in je voordeel zijn. En je moet dit en zo en zus. En noem maar op, zo moet het zijn. En dat wil je graag. En de beste foto, die moet natuurlijk de wereld in. Ja, ach, wat zijn we toch. Dat geldt nou van ons allemaal. Dat lichaam. Dat is gewoon de praktijk van alle dagen. Ik heb het nou niet over hooggeestelijke dingen, maar ik heb het over je vingers en over je voeten. En dat lichaam nu. Ach, dat is het niet meer. Nee, dat is het niet meer. Het is geen tempel meer. Oh nee. Oh nee, dat lichaam, dat is verschrikkelijk door de zonde aangetast. Ik hoef daar geen bepaalde woorden aan te wijden. Maar dat lichaam, dat is in de kerk ook vaak daardoor wel veracht. Omdat ze dachten, ja, dat lichaam, in mijn vlees woont geen goed, zegt Paulus. Luthers noemde zijn lichaam broeder Ezel. Zo noemde hij zijn lichaam. Ik weet niet wat hij daarmee precies bedoelde, maar zo zei hij het wel. Broeder Ezel. Nou, dat lichaam wat nou van de zaligmaker. En ook dat van zijn kerk. Wat nou helemaal zo vernield is. Vernield is. Wel, gemeente, dat lichaam. De Heer heeft nu in zijn gunst en goedheid het nu zo gemaakt. En dat is toch wel een groot en een heerlijk wonder. Dat de Heer zegt, ik zal dat lichaam toch weer opbouwen. En dan kunnen wij natuurlijk zeggen, ja, dat is nu zo. Dat lichaam van Christus, hij is opgestaan. Maar dan heb ik het nog alleen maar over dat lichaam. Maar weet u, als u nu in Gods woord verder zou bladeren. En dat moet u thuis maar eens opzoeken in Efeze 1 en in Efeze 5. Als u dat daar dan opzoekt, gemeente, daar in Efeze, Colossense 1 vers 18 bijvoorbeeld ook, dan is dat lichaam van Christus eigenlijk uitbeelding van de kerk. Wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gemeente. Ik moet het nog even opzoeken, want ik denk dat dat voor ons heel belangrijk is. Ik lees eerst wat er staat in Efeze 1. Daar staat zo geweldig. En heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. Dus die gemeente is zijn lichaam, dat leest u in Efeze 1. Dus als ik het over het lichaam van Christus heb, dan heb ik toch over die kerk. Toch over die kerk waarvan je zei, ach die kerk, die hebben wij zo gesloopt. Ja, dat is de zichtbare kerk. Maar er is gelukkig, jonge mensen, al geef jij daar misschien niet zoveel meer voor de kerk. Ik kan begrijpen. Maar er is toch ook een andere kerk. Er is een godsgebouw, er is een geestelijke kerk. En dan mag ik ook kijken naar Efeze 5 vers 30. Daar staat, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Dus als de Heer het nu over die tempel heeft van zijn lichaam, dan heeft hij het over de kerk. Over die geestelijke kerk. En hopelijk zal die hier ook aanwezig mogen zijn. Ja, dan alleen zullen de muren overeind blijven, gemeente. Als wij eerlijk mogen zeggen, ja, dat lichaam van Christus, christelijke gereformeerde kerk, ach, dat zijn de zaken niet waar het over gaat. Dat is niet waar ik het nu over moet hebben. Maar dat lichaam van Christus, die ware kerk, verscheurd in allerlei kerken en verdeeld en gehavend. En ja, wat moet ik allemaal niet zeggen van de kerk in zijn uiterlijke verschijning. Maar ik zal dezelfde weer opbouwen. En dat wil zeggen, hij is het hoofd van die gemeente. Die gemeente zal zalig worden. De vraag ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Waar ben ik nou lid van? Waar bent u nou lid van? U kunt zeggen, ik sta hier ingeschreven. Dat zal niet genoeg zijn, gemeente. Dat ik ambtelijk heb gewerkt in een kerk, dat zal niet genoeg zijn voor de eeuwigheid. Het zal wel zo moeten zijn dat ik vanuit Psalm 87 ervan moet weten dat ik eens in Israël ben ingelijfd en dat ik de naam van Sion's kinderen mag dragen. En dat ik met de apostel mag zeggen, we zijn leden van zijn lichaam. Zijn wij dat? Bent u dat? Kijk, dat is een vraag voor een voorbijganger. Hoe sta ik nu tegenover de kerk? Heb ik die kerk ook lief? Nou moet ik erbij zeggen, je moet die kerk wel lief hebben, gemeente. En daar twijfel ik aan. Daar twijfel ik aan. U weet dat ik ook wel midden in de kerk sta. En ja, je moet allemaal met de liefde van je hart moet je de kerk vasthouden. Maar ik twijfel er toch wel eens aan, gemeente, of wij de kerk wel echt lief hebben. Of u dat wel toont. Ja, u komt wel in de kerk, maar als er nou eens andere dingen van je... Ik ga natuurlijk geen voorbeelden noemen, maar als we er dan allemaal niet zijn, als wij dan de zaken laten, omdat we het druk hebben, hebben we die kerk lief. Dat kan alleen maar als we in Israël zijn ingelijfd. Als we kunnen zeggen, wij zijn leden van zijn lichaam en hij is nou het hoofd. O gemeente, die kerk, dat is dan in de rechte zin het huis van God. Waar zijn wij lid? Het evangelie verdraait, maar toch ook wel in die eerste gedachte, dat evangelie heerlijk door de zaligmaker voorgesteld. Maar dat komt ook in mijn tweede gedachte. Want nu gaat het om dat evangelie dat wordt verklaard. En hoe wordt het nu verklaard? Wel, dat kunt u lezen in deze tekst. Want er staat een heel mooi zinnetje. En die is totaal verkeerd bedoeld. Maar dat is toch wel een prachtige zin. Ja, dat is een... Daar klopt nou het hart van het evangelie in. Dat is nu de waarheid. Dat is nu de prediking. Weet je wat die mensen zeggen? Hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Nou, dat is toch een rijkdom. Dat nu toch in de Bijbel staat. En dat zelfs de vijanden dat moeten opmerken. Anderen heeft hij verlost. Dat kunnen ze niet ontkennen. Oh nee, ze kunnen heel niet ontkennen dat de Heer Jezus zoveel mensen verlost heeft. Ja, je kunt dan niet begrijpen hoe ze dan toch spotten en smaden. Dat kun je niet begrijpen. Maar ze zeggen, anderen dat heeft hij, dat moeten wij toegeven. Anderen heeft hij verlost. Ik hoop dat u het ook mag zeggen. Dat u ervan weet en dat u zegt, ja, Anderen, dat is een feit, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Anderen heeft hij verlost. En dat je dan ook nog zult moeten zeggen zichzelf, kan hij niet verlossen, want dat kan niet samengaan. Wij moeten behouden worden, of door onszelf, of door een ander. Had hij voor zichzelf opgekomen, had hij zichzelf willen verlossen, dan was het eeuwig kwijt geweest voor enig mens. Dan was er niet één behouden geworden. Maar nu is dat toch de troost en de kracht van het woord Gods. Zichzelf kan hij niet verlossen. Oh nee, wij hebben het ook niet gedaan. Er is geen Jood geweest, er is geen Petrus geweest die de handen naar de zaligmaker heeft uitgestrekt om hem te verlossen. Niemand, niemand. En hij kan zichzelf niet verlossen, maar nou moet ik het ook nog heerlijker zeggen. Hij wilde zichzelf niet verlossen. En dat zou ik wel gewild hebben. Ik zou mezelf verlost hebben. Dat had ik toch wel gewild als zondig mens, als verloren mens. Maar hij kon dat niet en hij wilde dat niet. Dan wordt toch het evangelie wel wonderlijk verklaard. Dan moet je toch wel zeggen, ja, dat is toch onverstaanbaar. Onbegrijpelijk dat hij, dat een vijand dat nou nog zeggen moet. Dan moet u het ook wel zeggen. Dan is hier geen mens in de kerk die kan ontkennen dat dat waar is. Wat de Joden hebben gezegd, anderen heeft hij verlost. Maar er staat wel, het is wel mooi die verlossing. Hij heeft anderen verlost en niet zichzelf. Dat is een ontzaggelijk wonder. En natuurlijk zijn er ook wel eens meer mensen geweest die heel veel voor een ander gedaan hebben. Hun leven gaven voor die ander. Dat waar, dat is waar. Maar niet in deze zin natuurlijk. Niet in die zin van die eeuwige verlossing van de toren Gods. In die zin natuurlijk niet, gemeente. Nee, dan is dat zo uniek wat hij gedaan heeft. Maar nou, ik weet niet hoe u dit vindt, die zin. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Dat is toch een buitengewone prediking. Wat wordt het evangelie niet verklaard? Ik zou zeggen, daar moet je nou allemaal ook weet van hebben. Dat moet nou ook allemaal in je leven toch wel aangegrepen zijn om te zeggen, ja, ik hoor ook bij die anderen en hij is ook voor mij geworden een oorzaak van eeuwige zaligheid. Of niet? Of is dat niet zo? Nee, dat is voor veel mensen niet zo. Nee, daarom hoef ik heel geen zwartkijker te zijn. Maar dat moet ik natuurlijk wel vaststellen, gemeente. Eerlijkheidshalve. Dat bent u wel met mij eens. Dat geldt voor veel mensen niet. Waarom niet? Waarom niet? Nou kijk, omdat ook die tekst, het wordt wel geweldig verklaard. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf verlossen kan hij niet. Hij kon dat niet. Hij wilde dat niet. Maar ik wil het wel. Ik wil mezelf. Ik zei het net al. Ik wil mezelf wel verlossen. En dat staat hier ook zo duidelijk. Hè? Want voor die mensen, weet je nou wat voor die mensen verlossing is? Behoud u zelf. Vers 29 staat ook in de tekst. Behoud u zelf en kom af van het kruis. Oh, behoud u zelf. Daarom wil ik eigenlijk niet door een ander verlost worden. Omdat het in mijn bloed zit. Omdat het in mijn genen zit. Om mijzelf te behouden. En dat kun je natuurlijk heel ver wegzoeken in de wereld. Je kunt zeggen, ja, al die economen, allemaal aan het werk om de wereld draaiende te houden. Rutte in China, noemt u maar op, wat doen die mensen allemaal hun best? Wat doen ze hun best voor de economie, voor het land, voor het volk? Jezelf, de mens, verlossen, al die ziekenhuizen in de wereld. Er wordt allemaal hard gewerkt. Daar wordt met inspanning gearbeid om die mens, en dan noem ik het maar dat centrale ik van ons allemaal, om onszelf te redden. Dokters doen dat en dat doen psychiaters, daar zijn wat instellingen, geliefden, waarvan je moet zeggen, ja, ach, wat doen de mensen er veel voor. Maar eigenlijk gaat het eigenlijk altijd weer om die zelfredzaamheid, die zelfbewerking van mijn verlossing. Ik moet dat zelf doen. En wij moeten het maken. En wij moeten de maatschappij maken. Ze hebben het over de maakbaarheid van de samenlevingen, van de maatschappijen. Dat is allemaal uit de mens. Ach, en in de kerk wordt het ook wel vaak zo gezegd. Ja, ik moet daarin natuurlijk heel voorzichtig omschrijven. Maar daar is toch ook in de kerk soms wel een aanpak van de geestelijke dingen, waarbij je het uiteindelijk zelf moet doen. En ik denk dat ik wel eens zo gepreekt heb. En dat u dat ook wel eens zo gehoord hebt. Want zo heel snel denken we dat wij onszelf moeten redden. Ja, natuurlijk, ach, de Heer Jezus is wel, die heeft het wel verdiend. Dat is wel de burg en de zaligmaker. Maar weet je, er was een oude spreuk in de geloofsleer, in de geschiedenis. Bij God is het werken, bij ons is het willen. En dat wil zeggen, je moet dat wel willen. En ja, ik zou dat ook wel hopen, dat hier vele mensen zitten die het wel graag zouden willen. Maar als dat nu alles gaat worden, als je nu zegt, ja, ach, de Heer Jezus kan niet verder komen, gemeente, dan te zeggen dat hij voor u gestorven is, maar u moet dat wel willen. En deze prediking is wereldwijd eigenlijk vrij algemeen. En ook onder ons dringt dat heel sterk door, laten we eerlijk zijn. Je moet het wel willen. Ik heb van de week echt met moeite, met inspanning geprobeerd om dat aan een kind van 12 jaar uit te leggen, dat God alles doet. En dat kind, dat was nogal scherpzinnig, maar ook wel een beetje, ik zou bijna denken, ja, deed toch ook wel de best om te zeggen, maar ik moet toch ook wel zus of zo. Kind van 12 jaar. En misschien moet ik het dan nu ook wel. Ja, maar ik kan het niet uitleggen. Ik kan het natuurlijk nu niet in deze, ik heb niet veel tijd meer, ik kan u dat niet helemaal precies uitleggen, maar behoud u zelf. Als dat nou toch de preek was vanmorgen. Mensen, behoud jezelf. Maar je denkt het wel. Ik denk het, oh, gemeente, als er ooit een neiging is geweest in je eigen leven, waarvan je zegt, ja, waar heb je nou zoveel last van? Ik wil het zelf doen. Ik wil mijzelf redden. En als ik weer eens niet bidden kan, dan denk ik, ach, het ligt weer helemaal verkeerd. En als ik niet geloven kan, en dan zeg ik, ja, daar kan niks van je terechtkomen. Als ik het niet kan, als ik mezelf niet kan behouden, ja, wat dan? Maar het evangelie is heel wat anders. Dat is niet, ik moet mijzelf behouden. Behoud u zelf, dat is een misslag, een totale misslag. Anderen heeft hij verlost, dat is het. En die man, die legio, die zoveel legioenen van duivelen had, denk je dat die man iets kon doen? Die kon echt helemaal niks doen. Die is voor 200% verlost door een ander. En dat is niet met hem alleen geweest, dat is met Zacchaeus geweest. Al die mensen die in de klauwen van de duivel verstrikt zaten. Daar was geen enkele verwachting voor al die mensen. Nou, zeg nou eens tegen zulke mensen, behoud u zelf. Jij moet het doen, jij moet het willen. Als ik tegen u, als ik geen andere boodschap heb, gemeente, en toch, dat ligt soms voor in de mond, hoor. Dat is niet zo ver weg. Daar hoef je nou niet een hele grote ketter voor te zijn. Maar als ik nou eens geen andere prediking had dan, gemeente, behoud u zelf. Ja, want je moet er toch wel zus en je moet er toch wel zo. En je moet toch wel dit en je moet toch wel dat. En je moet toch wel geloven, zeggen de mensen. Gemeente, dat is een heel hard evangelie. Het lijkt wel mooi. Het lijkt wel mooi om te zeggen, behoud u zelf, doe je best. Maar als ik naar de gevangenis nu ga, dan kan ik dat wel tegen ze zeggen. Maar die mensen, die kunnen dat niet. Die kunnen dat echt niet. En als ik hier bij u zou komen en we zouden met elkaar praten onder vier ogen, dan zou u ook zeggen, man, dat kan ik echt niet. Ik kan mijzelf. Nou, dat weet ik trouwens niet of wij dat nou allemaal wel ontdekt hebben. Of je nou wel ontdekt hebt dat u zegt, ja, ik kan het echt niet. Maar die man, die ouderling van Hendrik de Kok, die wist het wel. Die zei, als ik een nagelschrapsel tot mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan was echt verloren. Nou, dat is waar, mensen. Als het de laatste snik, als die er van jezelf zou moeten zijn, dan was het echt nog omkomen. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, zegt de Heer. Zegt de Heer zelf. Zeggen wij niet. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dus behoud u zelf, dat is een vreselijke prediking. Dat is verschrikkelijk als je de kerk uitgaat. Ja, en als je dan zou moeten denken, ach, nou moet ik het zelf doen. En ik kan het niet. Ik heb geen handen om het aan te grijpen. Nee, dan mag ik toch gaan eindigen en zeggen, weet u wat nu het evangelie is? Dat is dit. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf verlossen kan hij niet. Ik weet geen ander evangelie. Ik zoek wel vaak een ander evangelie, gemeente, dat wel. Oh ja. Maar al die mensen, dat hele volk dat worstelt met de eigen onmacht, niet onlijdelijk te zijn. Maar diegenen die zeggen, het gaat om die nooddruftigen, het gaat om die mensen die niets kunnen. Ik heb niet, ik deug niet, ik wil niet, ik kan niet. Nou zeg nou eens tegen zo iemand, behoud u zelf. Jij moet dit en jij moet dat. Jij moet berouw hebben en jij moet geloven. En je moet aannemen. En toch moet je dat wel zeggen. Dat is wel waar. Je moet dat wel zeggen. Maar dan toch vanuit hem. Als ik dan mag zeggen, ach, hij heeft anderen verlost. Niet voor 70%. En niet voor 90%. Maar voor 100%. Hij heeft anderen verlost. Ik hoop dat ik je ook mag aanwijzen vanmorgen. Dat ik maar zeg, u mevrouw en jij jongen, hij heeft anderen verlost. Heeft hij dat al gedaan? Heeft hij dat al in je leven gedaan? Dat is toch wel een heerlijk iets als je dat mag gaan verstaan. Dat je mag zeggen, ja, deze ellendige riep en de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheid. Dat is dan toch een wonder. Dan zullen we het anders dan deze mensen, maar toch wel van harte met hun vergissing, maar het is de eeuwige waarheid, dan zullen we het daar toch wel mee eens zijn. Anderen heeft hij verlost. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Werk uw zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen, hard werken en uiteindelijk met niets thuiskomen. Ik heb mijn kracht ijdel besteed, onnuttelijk en uit mij geen vrucht. Dat wordt dan ook de erkenning tot in der eeuwen eeuwigheid. Maar die vrucht is uit hem gevonden. Ander heeft hij verlost. Kom, mag ik dan ook u, uw naam, we kennen elkaar niet, maar mag ik u daarbij inscharen en zeggen, anderen, dat is zijn werk, dat is zijn beroep, daar is hij voor gekomen, dat wil hij ook nu doen. En gemeente, dat moet je geloven, jazeker, en dat moet je aannemen, absoluut. Maar vanuit zijn verdiensten, vanuit zijn werk, ik hoef er echt niets aan toe te voegen. Dan mag ik zeggen, wel, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Hier zou nog veel van deze teksten zeggen zijn, maar de tijd ontbreekt mij. Weet je, ik wil nog op één ding wijzen, gemeente. En dat is dit woord. Dat daar staat, ze spotten en ze zeggen, de Christus, de koning Israëls, komen u af van het kruis, opdat we het zien en geloven mogen. Daar staat het woord geloof. En ik heb net gezegd, u moet geloven, maar niet dat geloof hoor. Niet dat geloof. Wat die Joden zeiden, wij zullen geloven als u dit doet en als u dat doet. En als we overtuigd worden, als u ons, onze verlangens bevredigt. Een wonder, dat is maar een wondergeloof. Dat zou een wondergeloof zijn. Daar is heel veel schijngeloof. Maar u dan die gelooft, in waarheid, is hij dierbaar. Amen.